aanwezig is. Onder hen zijn enkele oud-ministers en de schrijver Frank Martinus Arion. Hij had al aangekondigd dat hij zijn lintje zou teruggeven. Volgens hem heeft Nederland de Antillianen in de nieuwe staatkundige structuur gedegradeerd tot minderwaardige koninkrijksburgers. Het Oostenrijkse incestslachtoffer Elisabeth Fritzl en haar 6 kinderen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Sinds hun bevrijding in april hadden ze in een kliniek gezeten, nu wonen ze in een eigen huis. De 42-jarige Elisabeth was sinds 1984 door haar vader gevangen gehouden in de kelder van zijn huis in de plaats Amstetten. Hij verwekte 7 kinderen bij haar. Vader Fritzl wordt verdacht van moord, incest, slavernij, verkrachting, vrijheidsberoving en ernstige bedreiging met geweld. Het proces in Oostenrijk begint vermoedelijk in maart. Streng winterweer in Roemenië heeft zeker 7 levens geëist. Op sommige plaatsen in het land is het 25 graden onder nul. In Boekarest vroren de afgelopen nacht 2 daklozen dood. Verder stierven 5 mensen in de omgeving van de havenstad Constanza aan de Zwarte Zee. 4 van hen waren daklozen die sliepen in treinstations of in onverwarmde kelders. Het weer vanavond en vannacht is het helder en vriest het 5 tot lokaal 10 graden. Morgen opnieuw zonnig en 's middags ligt de temperatuur tegen het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.
Heeft u wel eens managementboeken nodig en wilt u ze snel in huis hebben? Ga dan naar www.managementboek.nl. Managementboek.nl, de beste boekensite voor managers.
Mijn grootste angst is dat we voor 2008 een aanslag hebben gehad bij de Tour de France of in een vol voetbalstadion. Dat zei Mart Smeets 5 jaar geleden. Wat zegt hij nu? Kijk naar 5 jaar later. Vanavond om 11:15 bij de NPS op Nederland 1.
U luistert naar het marathoninterview. Welkom terug. Want in deze week tussen kerst en oudejaarsavond zendt de VPRO een 5-tal marathoninterviews uit. Tussen 7 en 10 uur in de avond. En vandaag is dat met generaal buitendienst Dick Berlijn. En ik praat u even bij over wat er in het eerste uur besproken is. Om te beginnen verkeerden ze in Kamp Holland in Oeroeskan. Maar dan via de theatervoorstelling Kamp Holland van Orkater. Interviewer Ger Jochems en Berlijn hebben die voorstelling ter voorbereiding op dit gesprek bekeken. Berlijn had er met bewondering naar gekeken. Het klopte. Het taalgebruik, de manier waarop soldaten met elkaar omgaan, de humor, het met spanningen omgaan, het opladen voor ze de poort uitgaan. De cultuurverschillen tussen mensen die binnenblijven en de poort uitgaan. Met alle risico's daarvan. Bermbommen, de dood. Hevig was zijn eerste reactie dan ook. Hij denkt dat de veteranen die bij iedere voorstelling in de zaal zitten dat ook doen uit behoefte aan begrip voor hun ervaringen. Want dat begrip krijgen ze niet in overmaat als ze terugkomen in Nederland. En dat is frustrerend. Hij zou willen dat de samenleving nog meer achter de missie staat dan nu gebeurt. Want het maatschappelijk draagvlak is gezakt tot nog minder dan 30%. Hij merkt vaak als hij lezingen geeft dat mensen zo weinig weten. Je kan niet de brandweer op pad sturen om een huis te blussen en dan halverwege roepen dat het hier om een waardeloos huis gaat, dus dat je me omdraait. Nee, 126 Kamerleden hebben ja tegen deze missie gezegd en leg dan uit waarom we er zijn. We zijn er op uitnodiging van het legitieme gezag en om het legitieme gezag te versterken. Daarom helpen we het Afghaanse leger en de politie opbouwen. Maar wie spreek je aan, wil Jochems weten. Minister van Defensie van Middelkoop doet dat toch, achter de missie staan, nu het 18e slachtoffer gevallen is. Wat mis je nou concreet? Hij is de laatste, zegt hij, die kritiek heeft op de regering. Hij spreekt eigenlijk iedereen aan, om te begrijpen dat we daar zijn om schending van mensenrechten te voorkomen en de internationale rechtsorde te garanderen. Dat staat notabene in onze grondwet. Het is een oproep, herhaalt hij nog eens, aan ons allen. Het is geen kritiek op de regering of op de minister. Hij heeft nooit getwijfeld of de missie legitiem is en hij heeft ook nog nooit getwijfeld of de missie wel progressie maakt. Het is een langetermijnproject, een complex conflict waar het vooral gaat om het wegwerken van de invloed van de Taliban en om de bevolking weerbaarder te maken. om de mensenrechten en de internationale rechtsorde te handhaven. Realiseren we ons te weinig wat het kost om zo'n principieel besluit te nemen, is de vraag. Ja, het kost heel veel, zegt hij. En als je niet doorgaat achter je eigen principiële beslissing te staan, dan zeg je cynisch, we trekken ons niks aan van wat er in onze eigen grondwet staat. En hij hoopt op meer ontwikkelingssamenwerking en diplomatie in de naaste toekomst, zodat ook de bevolking in Oeruzkan het profijt meer ziet. Van onze Nederlandse aanwezigheid, of als we er niet blijven na 2010, van de opvolgers. Want blijven moeten we. Dit was een uur lang enthousiasmering en uitleg over de missie in Oeruzkan. Voor reacties kunt u ons mailen op marathoninterview@vpro.nl. Ger Jochems is nog tot 10 uur in gesprek met Dick Berlijn, generaal buitendienst. We hebben nog 2 uur te gaan. Gaat uw gang, heren.
Juist. Even nog over die brandweer. Toen je die vergelijking maakte, brandweer, brandend huis, et cetera, dacht dat je de hele andere kant op wilde. Dat je zou zeggen, ja, maar dan moet je wel zorgen dat die brandweer niet met lekkende brandslangen loopt, et cetera. En dan moet ik denken aan die uitzending van Tegenlicht, een portret van jou, een poosje geleden. Waarin je op bezoek gaat in Duitsland bij een eenheid die uitgestuurd gaat worden naar Afghanistan, naar Oeruzkan. En dat je toch wel wat klachten hebben. En het gemak waarmee ze je daar dat ook zeggen, dat viel me trouwens ook op, hoor. Voor de camera, vervoermiddelen, waar toch problemen mee waren, wapens. Mm. Dat waren geen eens spullen die in Afghanistan geweest waren. Want die slijten door dat zand nog veel harder. Ja. Is dat niet een heel groot probleem? En dan gaan we echt even...
Oké. ook dit moet je, vind ik, van twee kanten bekijken. Als je aan een militair vraagt of een militair commandant vraagt, heb je meer spullen nodig, heb je nog modernere spullen nodig, zal dat altijd ja zeggen. Maar we hebben... Ja,
nee, maar als die vraagt, mag het alsjeblieft werken?
Nee,
mag
natuurlijk. Dan heeft hij volledig gelijk. En daarom oefenen we ook de mensen. Daarom zetten we het systeem ook onder druk om te kijken dat alles werkt. En je komt dus altijd dingen tegen die soms niet functioneren. Nou, en dan proberen we zo snel mogelijk de juiste spullen te krijgen. Maar waar we een beetje voorzichtig mee moeten zijn, dat is door meteen als iemand iets roept van dit functioneert niet, vervolgens te roepen van het is allemaal waardeloos en het klopt allemaal niet. Als we ons vergelijken met krijgsmachten om ons heen, dan zijn onze Nederlandse soldaten zeer goed opgeleid. Ze beschikken over zeer goede spullen.
Ja. Maar het slijt hard daar.
Hard. En dus, ja, dat is absoluut zo. We hebben in Oeruzkan en andere missiegebieden waar we zitten, hebben we te maken met zeer uitdagende omstandigheden. En dat betekent dat ons materiaal harder slijt. Dat betekent ook dat ministers die we hebben gehad bij Defensie, ook de huidige minister, heeft gezegd van luister, daar moeten we een of andere voorziening voor treffen. Dat mag niet zo zijn dat je door de operaties die je doet straks jezelf helemaal opeet.
Ben je ervan overtuigd dat er voldoende middelen zijn om onderdelen te vervangen, om te repareren, om onderhoud te plegen?
Het kan altijd meer en het kan altijd beter, maar het is zeker niet zo dat we nu onverantwoord mensen op pad sturen. We moeten nu inderdaad soms leentjebuur spelen bij andere eenheden die niet uitgezonden zijn om de eenheid die weggaat van de goede spullen te voorzien. Mm-hmm. Dat kun je niet te lang volhouden, want dan op een gegeven moment raak je een beetje op achterstand en dan is het niet duidelijk waar de spullen zijn en dan de eenheid die zich dan op moet gaan werken, die heeft dan weer geen spullen. Daar heeft Defensie de nodige uitdaging, zeg ik maar een beetje.
Maar zeg je nou wel of niet, als wij na 2010 daar willen blijven, dan moeten we daar echt iets aan doen en niet op dit niveau doorgaan, want dan kan het niet.
Dat heeft de minister ook gezegd. Die heeft gezegd van luister eens, na 2010 heeft deze krijgsmacht heeft even een pauze nodig. En dat heeft niet alleen maar te maken met materiaal.
Maar we gaan misschien door, hè?
Dat heeft niet alleen te maken met materiaal. Het heeft ook te maken met mensen op dat moment zeer lang uitgezonden zijn. Een hele moeilijke missie. Maar dat moet je even loszien, vind ik, Ger, van de opmerking die toen gemaakt werd in Duitsland. Er wordt op dat moment geoefend. En elke soldaat tijdens een oefening zal zeggen, nou, ik heb dingen geleerd, dat ging niet goed. En by the way, dat materiaal blijkt niet te voldoen. Nou, dan reageren we snel en dan proberen we heel snel nieuw materiaal te krijgen. Wat soms niet op de plank ligt en waar je een bestelling voor moet doen. Maar dan even op moet wachten. Maar dat is heel iets anders. En dat is op een gegeven moment ook gesuggereerd door een aantal mensen, dat wij mensen onverantwoord die kant op sturen. Dat doen we niet. Dat mogen we niet doen. Dat is immoreel.
Juist. Zeg, voor iemand die bijna 40 jaar bij de luchtmachten gezeten heeft, in het krijgsbedrijf gezeten heeft, is het toch wel opvallend dat je eigenlijk helemaal het leger niet in wil. Die wilde gewoon leuk vliegen.
Ja,
Ik las ergens dat je was gaan zweefvliegen met je broer, die ook bij de luchtmacht zit. Commodore, is die nog in dienst?
Die is ook dit jaar buiten dienst geraakt, om het zo maar te zeggen.
Waar vloog hij op? Ook F-16?
Hij heeft ook op F-16 gevlogen, ja.
Jullie zijn gaan zweefvliegen en toen dacht je, dit is het?
Ik vond het vliegen geweldig en daar ben ik niet uniek in. We doen heel veel jonge mensen met mij en nog steeds. En ik wilde
piloot of brandweerman, ja, dat zijn
precies,
de twee klassieke
en politieagent en misschien zijn er nog wel een paar, maar dat wilde ik worden. Dus wat dat betreft was ik niet zo uniek. En ik wilde naar de KLM, ik wilde burgervlieger worden. Maar ik realiseerde me al vrij snel dat ik om dat te kunnen doen de verkeerde vooropleiding had. Ik had HBS A in plaats van HBS B.
Ja, en noemden ze later MMS-pakket, hè? Zonder wiskunde.
Ik heb er nooit last van gehad, maar goed. Nee, ik had de verkeerde opleiding om naar de KLM te gaan. Ik ben dus naar ik moest ook in dienst, het kwam een beetje tegelijkertijd. Ik heb toen besloten om naar de KMA te gaan.
Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Precies, omdat ik dacht van, nou weet je wat, ik probeer dat. En als het me niet bevalt, dan had ik na het ene jaar KMA ook meteen mijn dienstplicht weggepoetst. Dan hoefde ik niet daarna nog eens een keer 6 maanden in dienst. Dus het was een beetje een negatieve, onvolwassen keuze.
Ja.
Maar toen ik op die KMA zat, toen werd ik toch gepakt door de hele boeiende opleiding die daar maar geboden werd.
Wat vond je het boeiendste?
Op de KMA krijg je 3 dingen. Je wordt militair gevormd. Je studeert wat. In die tijd zet ik dat een beetje tussen aanhalingstekens. Maar je doet wat academische vormen, laat ik het zo zeggen. Heel veel sport. Maar wat heel belangrijk is op de KMA, dat is wat we tegenwoordig noemen een beetje character building. Een beetje vorming op de oude manier. Leren wat waarden zijn. Wat is solidariteit? Wat is een team? Wat is goed teamgedrag? Eerlijk zijn, integriteit en al dat soort zaken meer. En dat maakte die KMA wel iets waarbij je prettig voelde. Ik vond het een sfeer waarbij ik begreep van, kijk eens, je kan wel heel veel dingen bleren en blaten, maar uiteindelijk moet je van elkaar op aankunnen. En
dat hoe brachten ze je dat bij dan?
Ja, door je te testen en door je uit te dagen en door je op oefeningen te sturen. En als je moe bent en koud bent en al lang naar je bed wil en honger hebt, dan toch nog eens een keer
nog 10 kilometer
eruit te persen. Of net te weinig voedsel te geven voor de hele groep, of net te weinig slaapzakken voor de hele groep te geven. En dan moet je met z'n allen uitkomen. En dat vind ik iets wat ik belangrijk vond. Nou ja, en vrij snel daarna, na 3 jaar KMA in Breda, mocht ik naar Canada voor de vliegopleiding. Daar werden toen onze Nederlandse vliegers opgeleid. En dat was een schitterende tijd waarbij je mocht gaan vliegen.
Maar waarom vonden ze nou dat jij wel mocht leren vliegen zonder wiskunde bij de KLM? Zeiden ze, want met navigatie, daar wordt dan niks.
Nee, het is iets wat ook apart is, want later collega's van mij die nadat ze eerst 10 jaar bij de luchtmacht hebben gevlogen, die deden vervolgens een paar maanden hun B2, B1. Dat waren de papieren die je moest hebben om ook burger te vliegen.
Ja.
Nou, en ik heb nog nooit iemand gehoord die daar niet doorheen kwam. Dus ik denk dat die eis die de KLM toen had, dat was een vrij forse eis, maar die heeft niet. Ook op een andere manier kan je die kennis opdoen. En dat blijkt dus voor heel veel van mijn ex-collega's prima te werken. Dus ik denk dat het een beetje
overdreven ijs geweest.
Nou, overdreven wil ik niet zeggen. Dat moet de KLM zelf uitmaken natuurlijk. Maar je kan het ook zonder doen. Ik geloof dat men tegenwoordig
denk je niet stiekem, ze hebben eigenlijk gewoon de beste piloot gemist die ze hadden kunnen krijgen?
Dat weet ik helemaal niet.
Ze hebben zich vreselijk in hun vingers gesneden.
Nou, nee. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik halverwege mijn carrière, ik was een jaar of 30, 35 geloof ik, toen heb ik ook overwogen van, goh, moet ik toch niet ook naar die overstap maken? En toen heb ik ook wel eens een keer zo'n stapel boeken om burgervlieger te worden op mijn bureau gehad. Nou ja, dan bleek dat er weer iets anders spannend was binnen de luchtmacht wat ik moest doen of wilde doen. En dan legde ik die boeken weer terzijde. En het is
je werd
dus
niet
nooit
moedeloos van die stapel boeken, dat was het niet?
Nee, dat niet. Maar ik heb de bottom line is eigenlijk dat ik heb me heerlijk gevoeld bij de luchtmacht, bij dat vliegen, de spirit, de sfeer op zo'n squadron, zo'n eenheid.
Even vanaf het begin, ik vind het leuk, daar wil ik graag details van weten. Je gaat naar Canada en leer je vliegen. Je vliegt niet gelijk op straaljagers, nee, uiteraard. Je begint met het trainingstoestel.
Een klein propellervliegtuig, precies.
Ja. Ja. Van die niet Sopwith Camel, want dat is WO1 geloof ik.
Nou,
hè?
Die is er niet meer. Daar is er nog wel eentje, die staat op Gilse Rijen bij de oude vliegtuigenclubben. Mm. De stichting Luchtmacht Historische Vlucht die we daar hebben. Maar wij vlogen daar op een Beechcraft Musketeer. Dat is een propellervliegtuigje waar een man of 4 in konden. En daar, ik geloof dat je daar 1 uur of 20 op maakte of zo. En toen gingen we naar een ander vliegveld toe in vlakbij Regina in Saskatchewan. En daar vlogen we op een 1-motorig straalvliegtuigje, een Tutor. Daar zat je naast elkaar. Nou, dat ging weer wat harder, vloog wat hoger. Had je al te maken met een drukcabine. Mm-hmm. Moest je leren omgaan met het overleven in weer een ander deel van de atmosfeer, om het zo maar te zeggen. En toen ben ik naar Cold Lake gegaan in Alberta, vlakbij Edmonton. En daar vlogen we op de F5. Dat is een tweemotorige straaljager die dan ook harder dan het geluid kan.
Noordop
F5. Ja. En dan zijn de G-krachten op je lichaam, die worden wat zwaarder. Het gaat allemaal wat sneller. Dus je wordt stapje bij stapje word je op het niveau gebracht wat nodig is om als je dan terugkomt in Nederland, ja, de Starfighter 104 te gaan vliegen en later de F-16.
Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik voor het eerst auto reed. Dat voor het eerst die man die naast me zat dat losliet. En ik moest dat zelf. En wat ik me heel erg bijstaat is je het gas indrukt en dat ding gaat rijden.
Ja.
Dat gevoel ben ik nooit kwijtgeraakt. Dat is waanzinnig. Hoe is het nou om voor de eerste keer zelfstandig, die man achter of naast je, die trainer, die zegt, nou moet jij doen. En je hebt die stuurknuppel. Ja. Een stuurknuppel neem ik aan. En hoe is dat vergelijkbaar?
Ja, dat is zeker vergelijkbaar. Want ik heb zo'nzelfde iets heb ik meegemaakt als toen ik voor het eerst ging zweefvliegen. En toen ik in het voorste deel van die cockpit zit, daar zit je dan als leerling. De instructeur zit achterin. En dat hij zegt, nou oké, nu heb jij de knuppel. Dan pak je die knuppel vast en rol maar naar links of naar rechts. Ja. En dan merk je dus dat als je dat doet, dat het vliegtuig beweegt. En toen had ik ook van verrek, dat doe ik zelf.
Ja.
En dat is me ook bijgebleven. Weer een ander belangrijk moment in dat hele gebeuren. Dat is dat als je dan voor de eerste keer solo gaat, geen instructeur meer aan boord.
Oh ja.
En dan moet je ook jezelf even over dat drempeltje heen praten, dwingen van ik kan het. En ik zal het potverdikken laten zien ook.
Want waar ben je dan het meest bang voor? Waarom
je
dat
moet doen? Het is gewoon de onzekerheid. Het is de onzekerheid dat je of je wel op de juiste tijd de juiste dingen ziet en de goede beslissingen neemt.
Wat bedoel je met de goede tijd de goede dingen ziet?
Dat je in de lucht zit en dat je op het juiste moment indraait en dat je op het juiste moment je het vliegtuig horizontaal trekt vlak voor de baan en naar allerlei dingen die in die fase van je opleiding belangrijk zijn. Zal ik wel op het... Je denkt er niet zo lang, maar het is de onzekerheid die je ondergaat als je het voor het eerst iets gaat doen. Ik kan me voorstellen dat een gezagvoerder op een grote olietanker dat ze datzelfde gevoel heeft. Ik weet niet dat je denkt van nu moet ik het zelf doen. Dan komt het helemaal op mij aan.
Als dat lukt, is dat een gevoel van euforie? Is dat een gevoel van macht? Is het van...
Nee, het is niet van macht en ook euforie wel een beetje. Het is de kick dat je zegt van potverdorie, ik ben er, ik heb het gehaald.
Ja.
Je moet ook niet vergeten dat er heel veel studie en je moet... Ik heb vaak tegen jonge mensen gezegd die zeggen van wat moet ik nou echt doen om vlieger te worden? Zeg, je moet vooral het verschrikkelijk graag willen.
Ja.
Je moet tot het bot toe gemotiveerd zijn. Je moet
toch een hele reisterbreiberg van ellende heen waarvan je denkt waar heb ik dat voor nodig?
En je moet niet bij de eerste tegenslagen zeggen van zie je wel, het lukt niet. Je moet het echt willen. Ja. En dan, als je dat dan meemaakt, als je dan door die opleiding heen komt en je ziet ook links, rechts collega's zie je afgetest worden. Niet iedereen haalt die eindstaat.
Afgetest, dat betekent dat je afvalt.
Nee, valt. Ja. Die halen dan hun checks niet of die is de progressie niet voldoende. Dus de druk die is behoorlijk aanwezig tijdens die opleiding. En als het jou dan lukt om die eindstep te halen, dan geeft dat een geweldige kick. En dan is dat en doet iets met je zelfvertrouwen. En dat moet niet betekenen dat je naast je schoenen gaat lopen. Want dat is weer helemaal fout natuurlijk. Maar het moet net op de juiste manier vormt je dat. En krijg je vertrouwen dat dit kan ik. En leer je met spanning omgaan. Je leert gedisciplineerd werken. Je leert te focussen op het juiste moment.
Ja. Is er een harde afrekencultuur in zo'n klasje? Van de een dat de rest van de groep ziet, hij gaat dat niet redden. Hij doet dat niet lekker, dat wordt niks.
Nee.
Van haha en zo.
Nee, dat niet. Want je kent elkaar al heel lang. Je, meestal, als je van de KMA komt, dan ken je elkaar al 3 jaar. Dus dat zijn vrienden van je geworden.
Oh, dat hele groepje ging toen naar Canada.
Precies. Ja. En als de reserve officieren vliegers die daar naartoe gingen, die hadden niet die 3 jaar KMA, maar wat kortere opleiding. Die kennen elkaar wat langer, maar... Nee, dat zo werd niet gesproken. Ja. Als je merkte dat iemand het niet goed deed, dan werd het omgekeerde juist. Dan merkte je dat mensen zeggen van, ik doe het zo. En waarom probeer je het niet zus? Je probeert elkaar te helpen.
Ja.
Dat vind ik ook we hadden het net over die waarde op de KMA die je meekrijgt. Solidair zijn, je team, je maten niet laten stikken. Dat zijn belangrijke waarden die inhoud hebben binnen Defensie. Dat vind ik voor mij in ieder geval een van de boeiende aspecten die ik binnen Defensie ben tegengekomen.
Betekent dat ook dat je op dat afrekengedrag ook afbraakgedrag, als je dat zou vertonen in zo'n groep, hè, zo van lekker stiekem, hij gaat het niet halen, dat je daarop beoordeeld wordt, dat daarop gelet wordt?
Absoluut. Dat
zo vent wil je niet in je scoren
zo
hebben.
Zo vent wil je niet in je scoren hebben, natuurlijk niet. Want daar kan ik niet van op aan. Nee, absoluut niet. Dat is iets wat zeer negatief beoordeeld wordt. Het gaat er juist om dat je voor elkaar door het vuur durft te gaan en wil gaan.
Ja.
En als op een gegeven moment dan de leiding zegt, nou, we begrijpen het allemaal, we vinden het ook nog eens een keer heel lovenswaardig dat jullie zo erin zitten, maar deze jongen kan het echt niet. Dan moet je, nou, dan begrijpt iedereen het ook wel. Want je kan niet constant iemand dragen als scorer. Nee. Uiteindelijk moet hij het zelf kunnen.
Ja. En wat vonden jouw klasgenoten? Sorry dat ik even, maar je klasgenoten in de HBS. Want ik heb ook wel eens beschrijvingen gehoord. En ik dacht eerst van, dat kan ik niet zo goed thuisbrengen. Maar we verschillen niet zoveel in leeftijd. En je werd beschreven als uiterst modieus gekleed. Ja. Met strakke truitjes. En ik wist dat ineens weer. Want er zaten een paar jongens bij ons op de Mulo, in de hoogste klas. Mm. En die hadden wat centen. Die werkten hard bij in het weekend. Ik deed nooit wat. Dus ik had geen geld. Maar die gasten wel. Die kochten de nieuwste van het nieuwste. En ik zag dat ineens zag ik jou dat dragen. Vrij progressieve school zal dat geweest zijn?
Nee hoor. Nee. Het was helemaal geen progressieve school. Ik heb in Den Haag op de nutschool gezeten. En later in Nijmegen op de middelbare school en Amersfoort.
Den Haag? Welke school? Waar?
De nutschool. Dat was de lagere school. Op de Laan van Poot, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja.
En in
Vogelbuurt,
ja. Ja, Vogelwijk. En in Nijmegen was het, ik ben de naam van de school vergeten. Volgens mij is die niet meer. Maar in Eindhoven, op het Van der Put Lyceum en in Amersfoort op de Rijks-HBS, op het Thorbeckeplein. Maar het was helemaal geen kakineuze school, helemaal niet. Maar ik denk dat, dat was de tijd van de Beatles en van de Rolling Stones. Ja. En van, nou ja, kijk naar Top Pop, het popprogramma uit die tijd. En dan zie je wat ongeveer de mode was. En daar deed ik wel aan mee, geloof ik.
Ja. Was je nou de hero op een reunie als je na 3 jaar Canada op zo'n feest kwam op school?
Nou, ik heb altijd, en daar heb ik achteraf een beetje spijt van, heel zelden op reunies geweest. Eigenlijk nooit, als ik het goed herinner. En ik kan me, laat ik zo zeggen, als je af en toe op een verjaarsfeestje was of zo, dan bleek altijd wel dat het nodige interesse was van wat je allemaal doet als vlieger en zo. Dus ja, men is altijd wel geïnteresseerd geweest. Ja. Maar ja. Ik heb het nooit ervaren als dat je nou de hero was. Nee, helemaal niet.
Nee. En de dames, die vonden het natuurlijk ook wel spannend, of niet? Zo'n vlieger.
Nou, dat weet ik niet. Mijn vrouw is gewoon wel.
Dat merk je niet.
Nee, maar
er zijn mannen die dat niet doorhebben, nee.
Nou, ja, god.
Maar jij lijkt me daar op de een of andere reden niet één van.
Nee, maar laat ik zo. Ik ben in ieder geval, ja, ik heb er nooit mee lopen te koop, lopen, om het zomaar te zeggen.
Wat maakt het contact leggen niet?
Nee, maar dat vind ik flauw. Ik vind het flauw in die zin. Ik ben niet iemand die in de discotheek op de zaterdagavond of zo dan gelopen zeggen, by the way, zie je mijn grote horloge, want ik ben toevallig te vliegen. Dat vind ik
Dat is een kwestie van hoe je breng je dat subtiel.
Ja, precies. Misschien moet het subtieler dan dat. Nee, maar ik geloof niet dat men mij daarop heeft kunnen betrappen. Nee. En dat ik het ook niet geloofwaardig
vind. Ik heb
dat
nooit ergens gelezen, hoor.
Nee, maar ik vind het ook niet geloofwaardig. En ik maak het zelf belachelijk.
Ja.
Nee. Nee. Wat kan ik er verder bij zeggen?
Nee, niks. Nee. Zeg 83 Leeuwarden, vliegbasis Leeuwarden. Toevallig ken ik iemand die daar in de tijd werkte dat jij er ook werkte. Oh. En die vertelde mij het volgende verhaal. Dat vond ik wel grappig over hoe jij in elkaar zit. Je had een trainingsvlucht. Jij als leraar met een leerling.
Ja, dat kan.
Die leerling vloog uiteraard. En die kwam terug op de basis. Maar het was enorm slecht weer. En hij kon niet landen.
Hmm.
En toen kreeg je te horen, dan moet je naar Volkel. En Volkel is Brabant. En dan moet je met de trein naar huis. En je woont in Franeker.
Dat klopt.
En je had enorm de pest in. Mm. Want misschien had je wat leuks gepland voor die avond. En toen schijn je die geland te zijn. Je hebt die leerling eruit getrapt. Je bent als een gek teruggescheurd. En was je nog net op tijd voor het sluiten van de basis. Want je kunt die 24 uur maar aankomen daar, schijnt het. Op het sluiten van de basis kon jij net wel landen.
Ik kan me nog herinneren wie de vlieger was trouwens. Ik zal zijn naam niet noemen, maar ik weet dat voorval nog. Ja, dat klopt. Ik vloog toen op de F-16. En ik was instructeur inmiddels geworden op die F-16. We hadden een klas van jonge vliegers. En die zitten dan voorin. En dan is het zo dat die jongste vlieger, die moet dan onder instrumenten in die wolken, moet die dat vliegtuig netjes voor die baan proberen te vliegen. En dat lukte hem niet goed. Dus ja, op dat moment hield het op en moesten we uitwijken naar Volkel. En ik kan me herinneren dat ik inderdaad een belangrijke afspraak had, ik weet niet meer wat het was, en terug wilde. En ik ben toen teruggevlogen. En mij lukte het wel om dat vliegtuig erin te krijgen, wat niet zo verwonderlijk was, want ik had veel meer ervaring op het vliegveld en ik kende het veld goed.
Ja.
En dan zie je ook door de, op je limieten Zie je dan net bepaalde clues, zie je bepaalde dingen op de grond waarvan je zegt, oké, ik zie dat ik net ietsjes links of net ietsjes recht moet zitten. Ja. Nou, dan lukt het jou wel om dat vliegtuig erin te prikken, om het zo maar te zeggen.
Want je moet eigenlijk op je instrumenten vliegen dan, op zo'n moment.
Nee, dat doe je ook. Alleen op het allerlaatste moment, dan moet je toch de baan wat wij noemen visueel krijgen. Dus echt op je
Je kunt niet helemaal blind landen.
Dat kan tegenwoordig met bepaalde vliegtuigen en bepaalde instrumenten op sommige vliegvelden kan het wel. Ja. Dat noemen we dan een Cat 3 landing. En bijvoorbeeld een moderne Jumbo 747 en dat soort vliegtuigen, die kunnen op Schiphol op een bepaalde baan, niet alle banen, kunnen ze zo'n Cat 3 landing maken. En dan is het echt, dan doet de vlieger helemaal niets meer. Ja. Ik heb dat laatst mee mogen maken in zo'n simulator waar wat ex-collega's van de luchtmacht hadden uitgenodigd om daar een keer te komen kijken. Nou, dat is spectaculair, want dan zit je als vlieger, heb je alles ingeprogrammeerd en dan hoef je alleen maar achterover te gaan zitten en het vliegtuig en de computers en alles zelf.
Als jij, volgens mij kun je heel eerlijk over jezelf zijn, wat was jij voor een leraar?
Ik denk dat ik niet een onredelijke leraar was. Daar bedoel ik het volgende mee. Ik heb, toen ik instructeur werd, me voorgenomen om bepaalde dingen die ik van mijn instructeurs had gezien en die ik nu niet goed vond, om dat nooit te doen. Dus ik heb het meeste geleerd van mijn instructeurs. Ik heb wel eens een instructeur vroeger gehad die zo kort lontje had, dat als je iets verkeerd deed, dan begon hij in het vliegtuig begon hij je uit te schelden. Nou ja, dat is zo slecht voor het zelfvertrouwen van een leerling. Dat moet je nooit doen. Dus ik weet nog wel dat toen ik instructeur was, dat als ik dan commentaar had, dan zei ik eerst tegen de leerling, oké, ik heb het vliegtuig, dus dan nam ik de controle over. Zodat die jonge leerling even niet meer hoeft na te denken over het besturen van het vliegtuig. En dan staan zijn oren open. Dan kan je hem vertellen van, nou, ik heb dit gezien, ik heb dat gezien. Probeer het nou zus of kijk hoe ik het doe. Dan zal ik het je voordoen. Ja. Dus meer geduld te tonen. En ook proberen in je in te leven in de wereld van je cursist. En dan blijkt dat het vaak heel makkelijk is om mensen dingen aan te leren. Zo moeilijk is het allemaal niet.
Nee. Wat is nou het allermoeilijkste? Of het moeilijkste om te leren, of de drempel waar je overheen moet komen, hoe moet ik het precies uitdrukken, om een goede piloot van een bijvoorbeeld een F-16 te worden?
Ik denk dat er zijn. Ik denk dat je in staat moet zijn om heel snel heel veel informatie tot je te nemen. En om die informatie van je radar, van je radio, van je elektronische waarschuwingsapparatuur, die moet je heel snel kunnen vertalen in, oké, en dit is het plaatje. Dit is zodat je overzicht houdt.
Ja, ja.
Dat woord overzicht, dat noemden wij op het scoren situational awareness. En we korten dat af tot SA. Dus we hadden het vaak over hele goede vliegers. En dan zeiden we, die vent die heeft een hele hoop SA. En andere vliegers die maar steeds het overzicht niet hadden in zo'n luchtgevecht, die hadden weinig SA. Hè. Dus op die manier spraken we erover.
Kun je dat leren?
Je kunt het leren. Je kunt mensen door ze steeds complexere scenario's te geven en die heel goed te analyseren en vervolgens weer te beoefenen. En dan kun je mensen op een geweldig hoog niveau krijgen. En wat een van de dingen die wij in Nederland heel goed doen, ik heb dat bij de luchtmacht gezien, maar ik weet zeker dat dat ook bij de marine en bij de landmacht gebeurt, is dat we mensen heel realistisch trainen.
En zo realistisch zelf.
Nou, ik noem maar wat. In tijden van de luchtmacht, de Koude Oorlog, hadden we een zeer intensief laagvliegprogramma in Canada, waar we onze vliegers mee naartoe namen. Dat was zo realistisch dat we er ook wel eens mensen verloren natuurlijk. We hebben tijden meegemaakt dat we elk jaar zo'n 2 vliegers verloren, gemiddeld. En dus hadden we wel eens beter.
Je vloog dan 10 meter?
10 meter boven het aardoppervlak. En dat ging met zo'n, zo'n 800, 900 kilometer per uur. En met heel veel andere vliegtuigen tegelijkertijd. Dus de marges waren heel klein.
Een tikje tegen je stuurknuppel.
En hij zat aan de verkeerde kant van het oppervlak. Maar wat betekende dat nou? Dat als wij dus die vliegers die we zo trainden ineens naar een echte situatie brachten, bijvoorbeeld in tijden van de Kosovo-oorlog, door dat hele realistische trainingsprogramma en het zelfvertrouwen wat de mensen daarmee hadden opgebouwd, konden ze die echte missie heel goed aan. En ook de missie nu in Afghanistan, de enorme discipline die onze mensen opbrengen om binnen de geweldsinstructies hun werk te blijven doen en gedisciplineerd te blijven en niet de verkeerde dingen te doen. Mm-hmm. Dat komt omdat we zo'n geweldig goed trainingsprogramma hebben. En dat betekent ook, mensen vragen wel eens van, zo'n vliegtuig, is het niet verschrikkelijk kostbaar? Ja, dat is hartstikke kostbaar. En mensen op dat niveau brengen en houden is nog veel duurder.
Ja. Sta je daarbij stil hoeveel miljoen je kont hebt?
Oh ja, absoluut.
Ja. Dus minder grond doorboord is die weg.
Ja, maar het is wel zo. Als er echt een noodsituatie is en je denkt van, en nou is het of het vliegtuig of ik, Dan is het simpel. Dan kies je voor jezelf. En dan gaat het vliegtuig de grond in, helaas.
Als je niet voor jezelf
dus
kiest, dan ben jij eraan, maar het vliegtuig ook.
Daarom. Dus dan denk je niet van, het is zoveel miljoen en laat ik er maar in blijven zitten. Natuurlijk niet.
Nee.
Maar wat ik bedoel te zeggen is, het op het juiste niveau houden van onze vliegers, zodat ze ook inzetbaar zijn. Dat kost een enorme hoop geld. En dat betekent ook dat er een heel intensief oefenprogramma wordt gevlogen, waardoor je af en toe ook lawaai creëert en overlast creëert. Ja, dat is allemaal waar. Mm-hmm. Maar dat is de prijs. Willen wij zo'n krijgsmacht in stand houden? Je kan niet tegen mensen zeggen, tegen een concertpianist zeggen, Wibi Suryade, ik noem maar wat, die moet volgend jaar moet hij een concert spelen en dat hij bij wijze van spreken een jaar lang niks doet. Nee, dan gaat hij ook oefenen. Want op het moment dat hij moet spelen, moet het er staan. Moet het foutloos zijn? Moet het geweldig zijn? En datzelfde geldt dus voor die vliegers. Op het moment dat ze ingezet moeten worden, dan moet het foutloos zijn. Dan moet ze zo goed zijn dat alles goed gaat.
En dat werkt ook goed. Dat geld is er ook. Daar wordt ook royaal wordt dat besteed.
De royaal besteed. Het wordt niet met geld gesmeten. Er wordt een oefenprogramma neergezet.
Maar er wordt gedaan wat nodig
is. Precies ons daar brengt. En natuurlijk wordt er elk jaar gekeken van, kan het niet wat minder? Kunnen we het niet efficiënter? Als we nou in plaats van daar oefenen, naar een ander land gaan oefenen, kunnen we het dan goedkoper? Is het oefengebied daar misschien wat goedkoper? Natuurlijk wordt er op die manier gekeken.
Ja.
Maar uiteindelijk, het kost geld. En laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Het kost geld en het kost soms ook mensenlevens. Maar het is wat je moet doen. Wil je mensen op het moment dat je ze echt nodig hebt ook inderdaad kunnen laten performen.
Ja. Toen jij ging vliegen, toen jij op die F-16 zat, was je vader nog in dienst bij de luchtmacht. Ja. Vloog hij toen ook nog?
Nee, hij was toen ik naar de KMA ging, dat was in 1969. Toen was hij net dat jaar met pensioen gegaan. En hij vloog al een groot aantal jaren niet meer. Hij heeft eigenlijk zijn actieve vliegperiode tijdens de Tweede Wereldoorlog meegemaakt.
Op Mitchells, hè?
Op Mitchells, B-25 Mitchells, ja. En het heeft hij vanuit Australië missies gevlogen op Java. En andere eilanden in Indonesië. En hij heeft daarna nog T-33, dat is een straaltrainer. En ook nog de F-84, dat is een gevechtsvliegtuig. Kort gevlogen, geloof ik.
Was dat de Tomcat?
Nee, Tomcat niet. Tomcat is de F-14, is een Amerikaans marinevliegtuig. Oh, dat heeft Nederland nooit gehad.
Nee. Ooit op Catalina vliegboten gevlogen?
Nee, ik niet. En ik heb net een uitnodiging gekregen om daar een keer mee te gaan. We hebben er één, dacht ik nog. Nee, maar dat zijn dus hele oude vliegtuigen.
Ja. Ik heb ze wel eens gezien. Mijn broer was mechanicien op een van die dingen in Biak, Nieuw-Guinea. Ja. Was je nou in competitie met je vader eigenlijk?
Absoluut niet. Nee, mijn vader was, zoals ik zei, die ging met pensioen. En toen ging ik eigenlijk de dienst...
Nee, maar in je hoofd. Ik moet een betere enzovoort.
Volgens mij niet. Tenminste, ik heb er ook wel eens over nagedacht. Wat is nou precies mijn motivatie geweest om ook dat beroep te kiezen? Nou, zoals we vorig uur zeiden, het is vooral toch mijn fascinatie voor het vliegen geweest. Ik vond het vliegen leuk, maar ik ben me niet bewust geweest dat ik ooit iets heb gehad van, goh, ik moet het beter dan mijn vader. Helemaal niet, zo zit ik niet in elkaar. Nee.
Stimuleerde hij je wel of maakte het hem helemaal niet uit?
Nee, ik heb er wel eens over nagedacht in de zin van, ik kan me niet herinneren dat hij ooit druk op me heeft gezet of heeft laten merken dat hij het belangrijk vond dat ik dat ook daar helemaal niet zelf. Hij heeft mezelf laten kiezen. Dat gezegd zijnde, ik geloof dat je als jonge dame, als je vader in uniform in je huis ziet komen en je merkt dat hij het prettig heeft of hij praat enthousiast over zijn beroep, dan krijg je wel een tik van de molen mee natuurlijk, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb nooit een druk gevoeld en ik zou het ook heel, ik geloof er ook absoluut niet in dat je dat moet doen.
Nee, want het ligt zo voor de hand om het te vragen, omdat je broer ook vliegen hier.
Het is echt de fascinatie voor het vliegen. En,
eigenaardige jeugd, je vader, hè? In Indië opgegroeid. Ja, en op een gegeven moment kwam hij alleen te staan. Dat is klein jongetje. Vertel eens hoe dat gegaan is.
Ja, mijn vader was de zoon van een echtpaar, een Nederlands echtpaar, wat op hun 20ste geloof ik zoiets naar Indië gingen in die tijd om daar hun fortuin te maken. Mijn vader was, mijn grootvader was makelaar op de beurs. Mijn grootmoeder was actrice, Sophie Stijn. Die had ook
in familie Doorsnee.
Ja, familie Doorsnee.
Als moeder jarig is, precies, dat kan iedereen nog wel kennen. Ja, van
dat horen
boven
we elk jaar nog.
Dan.
Ja. Maar dat huwelijk dat ging op de klippen. En mijn grootmoeder Sophie Stijn die ging terug naar Nederland in die tijd om haar artistieke carrière te vervolgen. En mijn vader bleef met zijn vader, mijn grootvader, dus in Indië achter. Maar mijn grootvader overleed vrij snel daarna. En toen mijn vader nog maar 12 was, toen was hij helemaal alleen. Toen was zijn vader dus gestorven. Toen is hij terug naar Nederland gekomen.
Welk jaar was dat?
Nou, toen was hij 12. Dus dat moet in 26 zijn geweest. Ja. En toen is hij als klein jongetje weer bij zijn moeder terechtgekomen. En, maar die moeder die was dus druk met haar artistieke carrière, om het zo te zeggen. En hij is een beetje door zijn moeder half, door zijn tantes opgevoed. Nou ja, zoiets.
Ik voel weer een psychologiserende vraag aankomen.
Laat hem horen.
Nee. Nou ja, ik ken die gevallen namelijk. Mensen die door alleen kwamen te staan en dan toch een soort geborgenheid zochten. In een krijgsmachtsonderdeel. Ik ken iemand bij de marine, die bij de marine om die reden gegaan is. Gewoon we happy few, we band of brothers. Die bekende zin uit Henry de Vijfde, geloof ik, van Shakespeare. Hè? Wij als groep, komt ook in Kamp Holland, hè? Toneelstuk, ja, wordt het nog aangehaald een keer. Ja. Zat daar iets van bij hem?
Nee, ik geloof het niet. Maar het is zo dat in de familie van mijn moeder, die hij rond zijn 19e of zo leren kennen, waren ook mensen die op de KMA hadden gezeten. En wat nou precies zijn overweging is geweest om naar de KMA te gaan. Hij heeft dus ook daar op die Koninklijke Militaire Academie gezeten. Dat weet ik niet, maar ik geloof niet dat het zoiets is van dat hij zich een verschoppeling voelde. Want hij kwam dus uit Indië en werd weer met zijn moeder herenigd. Dus nee, hij heeft geloof ik wel een gelukkige jeugd gehad. En hij ging naar de KMA, werd landmachtofficier, infanterist. Is toen met mijn moeder getrouwd en is toen naar Indië gegaan als knilofficier, Koninklijk Nederlands-Indisch leger. En heeft daar op enig moment, toen hij daar bij dat knil als infanterist functioneerde, heeft hij gezegd van, god, de vliegerij, dat lijkt me eigenlijk leuker. Toen is hij de vliegopleiding ingegaan. Nou, en halverwege dat verhaal vielen de Japanners Indonesië binnen. En toen moest hij evacueren naar Australië. Mijn moeder mocht toen niet mee. Moest op Java achterblijven. En dat vond ze toch niet zo'n goed idee. Nou, ik weet niet waar ze toen precies zaten. Volgens mij niet Surabaya, maar doet er niet zoveel toe. Toen is ze als verstekeling meegegaan aan boord van een schip. Toch naar Australië. Dat schip heeft het wonder wel overleefd. Want veel schepen zijn in die tijd getorpedeerd door de Japanners. En daar heeft ze mijn vader weer, is ze weer tegengekomen in Canberra. En nou ja, uiteindelijk is het goed gekomen. En als het niet zo was, dan zat ik hier niet. Dus
Nee. Nou, mazzel gehad. Dan zat ze in een kamp gezeten.
Ja,
vijf jaar.
Absoluut. Ja.
Mensen die, broers en zusters, die een na de ander op dezelfde school komen. Hè, wat je wel eens hoort. Met mijn vrouw is dat zo gegaan. Zusters en zo. Allemaal hetzelfde gymnasium. Dan krijg je wel eens, wordt er vergeleken door leraren. Heb je er last van gehad? Van het feit dat je vader voor jou vliegenier was?
Nou, ik weet nog toen ik op de KMA kwam. En mijn vader had ook een functie gehad die zichtbaar was. Hè. Ze wisten wie Berlijn was. Dat ik dat heel vervelend vond. Ik merkte dat als ik het goed deed, dan was het want hij is een zoontje van. En deed ik het slecht, dan was het mijn vader deed een stuk beter. Dus ik vond het uitermate vervelend.
Ja.
En ik vond het ook wat gênant als we dan als groep ergens stonden, als peloton, kadetten. En ik merkte dan dat er naar mij werd gekeken met bijzondere ogen. Dan vond ik dat gênant ten opzichte van van mijn collega's. Ik weet nog goed dat toen ik gebrevetteerd werd, kwam terug uit Canada.
Vliegbrevet
kreeg op Twente. Dat mijn vader, die leefde toen nog, mijn moeder uiteraard ook. En die wilde naar die beëdigingsceremonie komen op Twente. En mijn vader die wilde dat eigenlijk in zijn uniform nog doen. En ik vond dat vervelend, want daarmee zou er ook een hoop weer aandacht naar hem toe gaan. En doordat er aandacht op hem kwam, ook op mij. En dan zou ik weer die rare positie hebben binnen mijn klas. En ik wilde gewoon een van de jongens zijn. Dus wat je beschrijft, dat begrijp ik wel. Dat vond ik niet altijd comfortabel, laat ik het zo zeggen. Ja.
Maar was dat nou in je eigen hoofd? Of werd er ook vervelend gereageerd in je klasje?
Natuurlijk wel, maar je bent er misschien extra gevoelig voor. Dus als een instructeur dan iets zei, wat dan, waar die dan refereerde aan jouw achtergrond, dan vond ik dat wel uitermate vervelend. Maar nogmaals, het zal allemaal niet zo heel dramatisch zijn geweest, maar ik vond het niet prettig.
Nee, maar in zo'n hiërarchische situatie kan je niet een harde opmerking maken van orde grote bek dicht, zei ik
het. Dat deed je absoluut niet.
Nee. Hoe was de discipline eigenlijk in die klasjes? Want je leest altijd, als je daar boeken over leest, die vliegeniers, is toch een breed apart, weet je wel?
Ik vind dat wel heel apart, want kijk, als je zo'n groep vliegers ziet, zeker toen ik op Leeuwarden bijvoorbeeld vloog, dan was dat niet altijd de meest gedisciplineerde club die je zag. Schoenen waren vaak niet gepoetst, de vouw zat niet in de broek. Het zag er allemaal niet altijd zo strak uit. Maar
ongereglementeerde dasjes en zo, sjaaltjes.
Precies, altijd iets wat niet mocht op het uniform zat er dan wel op. En dat irriteerde vaak heel veel mensen. Maar ik weet nog dat mensen dat vaak zagen als een ongedisciplineerd zootje. Terwijl het in de lucht was het leiderschap verschrikkelijk strak en verschrikkelijk hard. En daar waagde hij het niet om een afspraak niet na te komen die van tevoren in de briefing was gemaakt.
Ja, ja.
En daar kon zelfs als een formatieleider bijvoorbeeld een kapitein was. En jij had misschien als jonge kapitein had jij een oudere majoor in jouw formatie. Maar jij als kapitein was de formatieleider. Dan kon ik, niet alleen ik, maar dan als formatieleider was het jouw taak om iedereen in jouw formatie keihard les te lezen als het niet gegaan was zoals het moest.
Geef eens een voorbeeld van hoe je iemand keihard de les leest.
Nou, ik noem maar wat.
Je leest mij keihard de les.
We hebben afgesproken dat je een bepaalde positie inhoudt en als we aangevallen worden van achter dat we een bepaalde beweging doen en dat doe je niet. Nou, dan is het van, ik zal niet
ja,
via de radio,
worden
onparlementair van grote klootzak, waarom heb je dit gedaan? Dit doen we dus nooit weer.
Ja.
En als je dit ooit nog een keer flikt bij mij in de formatie, dan donder ik je eruit. Op die manier, maar waarom was dat ook zo? Omdat de marges bij die vliegerij waren uitermate smal.
Ja.
Ik bedoel, je moest blindelings op elkaar vertrouwen dat wat je afsprak, dat het ook gebeurde.
Ja.
En in die zin had je elkaars leven in de handen. En
ja.
als door een fout van jou konden de meest verschrikkelijke dingen gebeuren, maar andersom ook. Dus je was keihard tegen elkaar. Nou ja, en goed, en op de grond dan was het wat ontspannender. En ik heb ook vaak wel dat ook dan een beetje psychologie van de koude grond, maar proberen te verklaren in de zin van, ja, als je dat soort indringende of spannende momenten meemaakt, dan moet dat af en toe ook even wegvloeien. Nou ja, dan had zo'n squad dan ook rare gebruiken en dingen waarvan mensen ze, nou ja, af en toe een beetje ongedisciplineerd zijn.
Ja, ja.
Of
met de band springen in een café.
Niet correcte liedjes zingen, ik noem maar wat.
Ja, daar was jij nogal goed in. Je speelde ook goed piano. Hè?
Nou, mijn taak in die tijd was om dat te begeleiden aan de piano. Elke jong squadlid die krijgt een van een rare taak en ik moest het aan de piano begeleiden. En, maar het was wel een hele hechte groep en dat was ook het leuke daarvan. En dat kon ook helemaal geen kwaad als het maar een beetje binnen de perken bleef. Soms was het niet binnen de perken.
En onder elkaar met name.
En onder elkaar. En ook niet zichtbaar voor mensen daarbuiten. Want die kijken daar met hele vreemde ogen naar. Wat gebeurt hier?
Ja.
Nou, en dat er moet ook altijd iemand zijn die daar een beetje supervisie op houdt. Zo'n squadroncommandant of die ook verantwoordelijk is voor de sfeer op zo'n squadron.
Die het begrijpt, maar die ook weet, zijn ook grenzen.
En ook grenzen kan stellen.
Ja, ken je die liedjes nog trouwens? Speel je ze nog wel eens?
Nee, ik speel
als je
ze
met
niet
oude
meer.
Maten bij elkaar
nou,
komt?
Dat we hadden laatst weer een kleine reunie op Vliegbasis Leeuwarden. En toen werd ik ook weer uitgenodigd om achter de piano plaats te nemen. En dan weten we niet alle woorden meer, zullen we maar zeggen. Maar de melodie komt dan wel weer terug. Ja.
Maar is dan een beetje de lijn van zo'n liedje? Waar moet
nee,
ik
dat
denken?
Daar ga je me echt niet toe verleiden. Dat,
nee,
dat
hoeft ook
vreden.
Niet. Nee, maar je kunt het in hele diplomatieke woorden.
Nee, God, het zijn af en toe hele flauwe dingen ook. En, nee, maar goed, dat echt waar. Dat zijn dingen die binnen zo'n school een verschrikkelijk lol
de reproductieve activiteiten van de mens betreffende, zoiets?
Onder andere, waarschijnlijk
ja, ja.
ook wel, ja.
Ja. Was je een goede pianist, echt?
Nee, helemaal niet. Ik had het mezelf geleerd. Ah, ja. En ik kon bepaalde liedjes, die kon ik goed, maar andere weer helemaal niet. Nee.
Ja. Hey, we gaan even terug naar je carrière, want ik vind het toch wel fantastische termen ook. Commandant van de transitie- en conversieafdeling, vliegbasis Leeuwarden. Ik heb me laten uitleggen door diegene die dat met dat verhaal kwam, wat dat is. En daar hoort de term bij, het vijfvingersysteem.
Het vijfvingersysteem, moet ik even nadenken hoor, wat hij doet, waar hij op doelt.
Nou, vertel eerst dan even, leg eerst even uit wat de transitie- en conversieafdeling was.
Het was de eenheid die jonge vliegers die bijvoorbeeld op F5 hadden gevlogen of de 104 Starfighter hadden gevlogen, die omgeschoold moesten worden op de F-16. Dat deden ze op die eenheid. Dus ze kregen dan academische lessen. Hè? Hoe werkt het vliegtuig? Hoe werken alle systemen? Maar kregen ook, ik dacht, een uur of 20, 30... misschien wel meer, dat ze allerlei oefeningen moesten doen. En als ze daar doorheen waren, dan waren ze qualified of 16 vlieger.
Ja, ja, ja. Nou, dat vijfvingersysteem, dat heeft ermee te maken dat als je dan... jij vloog dan in die F-16, of nee, jij vloog dan in zo'n Northrop. En een ander vloog in zo'n F-16, je vloog daarnaast. En als dan de communicatie uitviel, dan moest je met handgebaren...
Oh, ja, ja, ja. Nee, ik weet het. Het was een emergency systeem. Dat als je dus geen radio's had, dan kon je met handgebaren aan elkaar duidelijk maken wat eraan schortte. En dan moest je eerst een vuist opsteken. Dat betekende, ik ga nu met het vijf-vingersysteem ga ik laten zien. En er was één, het was HIFU, één was hydraulics. I was, denk ik, electric. F misschien fuel. O, oxygen. En I, de laatste I.
Elektra.
Nee, dat was dat de eerste I. Was misschien, nou, iets anders. Ik kan me niet meer herinneren.
Ja.
Maar en, dat was het vijf-vingersysteem.
En dan gaf je aan wat er mis was.
Ja.
Precies, ja, ja, ja. Hey, en dan de supervisor van de Fighter Weapon Instruction Training in Denemarken.
Ja, een van mijn mooiste periodes geweest. En, wat we in die tijd hartstikke goed deden in de Nederlandse luchtmacht was dat we de expertise op het gebied van F-16 vliegen. Die haalden we uit de hele wereld bij elkaar. En er is een wapeninstructeursopleiding uitgemaakt. En wat wil dat nou zeggen? Daar was je die club van wapeninstructeurs, die waren de super experts op het gebied van tactieken. Maar daarvoor moet je het vliegtuig verschrikkelijk goed voor kennen. We spraken de hele dag over hoe kun je het beste aanvallen of verdedigen tegen het type Russisch vliegtuig X, Y of Z. En gedurende een half jaar gingen we dan naar bijvoorbeeld of Noorwegen of Denemarken of België. En daar was je dus met vliegers uit al die landen. Maar daar haalden we ook Amerikanen bij. Mensen van Top Gun van Miramar. Mensen van...
Heette dat naar die film?
Nou, die Top Gun...
Was die film nog niet uit?
Die film was toen nog niet uit. En de instructeurs van Top Gun die kwamen ook naar Nederland om ons daar in onderwijs te geven.
Hoe heet die acteur ook alweer daarin speelde?
Tom Cruise,
ah ja.
Maar veel mensen die hebben het misschien niet begrepen, maar Top Gun, dat bestaat echt. San Diego is een Amerikaans marinevliegveld. Miramar heet dat. En daar is die school Top Gun. En die instructeurs die kwamen dus naar Nederland om met ons samen die hoge school van die F-16 op te bouwen. En dat heeft erin geresulteerd dat onze F-16-vliegers, met name Nederlandse F-16-vliegers, een hele goede naam hebben in die wereld. En die zijn ook hartstikke goed. Doordat we bij elkaar kropen en alleen maar bezig waren met dat vak.
Ja. Ja, tot die tijd had je nog nooit een wapen aan boord van een van je toestellen in Engar, zoals dat heet, afgeschoten. Ja. Om oefendingen. Ja. Hoe is dat overigens als je een... Voel je dat als je een raket afschiet? Zo'n AMRAAM?
Nou, ik heb nooit een AMRAAM afgeschoten, maar wel een AIM-9. Dat is een hittezoekende raket. En ook uit je boordkanon natuurlijk. En bommen, die heb ik gegooid. Niet op echte doelen, maar op oefendoelen.
Ja.
Ik heb het niet hoeven doen in echte campagnes.
Maar zo'n raket, als je die afschiet, voel je dat aan dat toestel?
Je hoort het en je ruikt het.
Je ruikt het?
Ja, je hoort een enorme... Het is een explosie van de raketmotor. En dan en dan zie je het rookspoor en je ruikt de cordiet, je ruikt de raketfuel, brandstof. Dat is een beleving. En dan als even later dan je doel wordt vernietigd en een oefendoel wordt vernietigd, dan is het ook weer een kick dat je zegt van nou, het is goed gegaan. Ja,
ja. In 93 was dat zover, hè? Toen deed je mee aan, je was commandant van de Nederlandse detachement,
ja.
Deny Flight.
Ja.
Ervoor te zorgen dat de Servische toestellen niet op konden stijgen boven Servië
en
Bosnië. Toen was het voor het eerst serieus.
Ja, dat was voor mij de eerste keer dat ik uitgezonden werd met zo'n eenheid. Het was overigens de eerste keer na hele lange tijd dat Nederland jachtvliegtuigen uitzond. De keer daarvoor was tijdens in Nieuw-Guinea, de crisis toen in Nieuw-Guinea. Dat was 30 jaar daarvoor. Maar we werden met F-16's uitgestuurd om het luchtruim boven Bosnië te vrijwaren van Servische vliegtuigen. Dat luchtruim mocht dus niet door Servische vliegtuigen gebruikt worden om bombardementsvluchten uit te oefenen. En dat hebben we samen met vliegers van Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Turken, hebben we dat... Dat vliegverbod Deny Flight hebben we geëffectueerd. En ik heb daar ook mijn uren gevlogen boven het gebied.
Nou, even terug naar waar we het ruim een half uur geleden over hadden. Jullie waren zo serieus in Canada. Dat jullie daar 2 collega's per jaar verloren aan gewoon ongelukken met het vliegen. Door 10 meter boven de grond, zoals je uitlegt. Een klein tot ongelukkige tikje tegen de stuurknuppel. En je bent aan de verkeerde kant van het gras. Je deed daar eigenlijk tamelijk luchtig over. Maar nu kwam je in de situatie... Of tamelijk luchtig, dat gaat te ver. Maar dat accepteerde jullie.
Ja,
dat hoort erbij.
Ja.
Maar nu kwam het moment daar... dat je wel eens iemand zou kunnen verliezen... een collega aan gewoon... een verloren luchtgevecht met een Servische piloot.
Ja, ja.
En daar stond je natuurlijk bij stil.
Ja, voor de goede orde. We hebben tijdens dat Deny Flight... die operatie hebben we nooit die Servische vliegtuigen daar gezien. We hebben dat natuurlijk uitgelegd omdat we zo succesvol waren in het in dat neerleggen van het luchtoverwicht, maar dat terzijde. Maar we hebben inderdaad een periode meegemaakt met de Nederlandse luchtvaart dat we gemiddeld 2 vliegers per jaar verloren en hun vliegtuigen. En dat hoorde bij het beroep. Daar deden we toen. Nu kijk ik daar af en toe heel toch wel met vreemde ogen naar. Dat was een beetje.
Dat je er zo tegenaan
dat keek. Dat we dat zo geaccepteerd hebben met z'n allen. Maar dat schetst een beetje de sfeer waarin we toen leefden. Hoogtijdagen van de Koude Oorlog.
Hm. En knoop je het daaraan vast, hè?
Ja, dat is
want
het.
Want het moet zo serieus. Er moet zo serieus getraind worden dat het dood oplevert. Omdat het gevaar echt zo groot is.
Ja, maar nou zeg je het iets op een manier zoals ik het zelf nooit zou zeggen. Maar het was inherent aan het beroep wat we deden. Het was inherent bij het vak net zo goed.
Nee, maar omdat je zelf zegt dat je er nu met verbazing op terugkijkt.
Nou ja, dat we dat zo serieus namen, ons vak. En het is dus niet zo geweest dat er zo'n ongeluk gebeurde dat ineens massaal werd gezegd, nou doe ik het niet meer of nou heb ik er zin in. De volgende dag stapten gewoon weer onze kisten en deden we onze missies weer. Ja. Maar dat oefenprogramma was dus heel realistisch. En ook toen wij naar boven Bosnië vlogen, hebben we dus nooit het gevoel gehad van, goh, we kunnen deze missie niet aan. Het zelfvertrouwen was er, want het oefenprogramma wat we deden, dat was zo realistisch. Dat geeft je dat zelfvertrouwen. En dat heeft mij de les geleerd. Dat als wij dus in Nederland zeggen dat wij een defensie moeten hebben, marine luchtmacht, landmacht, marechaussee, dan moeten daar ook de middelen voor zijn om die krijgsmacht goed te trainen. Hmm. En dan krijgen mensen zelfvertrouwen, dan kunnen ze hun werk goed doen en dan kun je mensen ook op dat soort hele risicovolle missies sturen, zoals nu in Uruzgan het geval is.
Ja. Maar even nog naar Servië, Deny Flight. Stelde die luchtmacht wel wat voor je? Uiteindelijk hebben jullie één baas plat gegooid, hè?
Udbina is gebombardeerd. Udbina, ja. Dat is wat later, toen was ik al niet meer, maakte ik al niet meer deel uit van die eenheid. En later is die missie is Kosovo gebeurd. Dat is weer wat later gebeurd. En toen is ook de luchtmacht ingezet en heeft ook bombardementsvluchten uitgevoerd.
Ja. Maar van die luchtmacht zelf, die Servische luchtmacht, waar vlogen die trouwens mee?
Met Fulcrums, zeer moderne Russische vliegtuigen.
Waren dat? Russisch?
Nee, Russische vliegtuigen. En een Nederlandse vlieger heeft ook in die eerste momenten van de Kosovo-crisis ook een Russisch vliegtuig neergeschoten.
Ja.
Met zijn AMRAAM-raket.
Dat is een afkorting, hè? Dat is weer zo'n militair, noem je dat? Waarbij een afkorting een woord vormt.
Ik ben al bijna even vergeten wat het was. Het had met active homing missile. Ik ben de afkorting weer vergeten.
Maar zelf nooit één vliegtuig neergezet. Dat was de enige die toen neergeschoten
is. Het is ook heel uitzonderlijk in deze periode. Het is ook de enige, dit incident wat ik net noemde, van die Nederlandse vlieger die Fulcrum, het Servische vliegtuig neergeschoten. Het is de enige geweest, sinds de, moet ik eens goed nadenken, ik denk sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus zo vaak maken we dat soort zaken niet meer mee.
Nee.
En het heeft ook te maken met de manier waarop je je presenteert ten opzichte van je tegenstander. Als je dus met een heel hoop bombardie, met een hele hoop militair geweld ergens naar binnen gaat, dus dat dit luchtruim is voor mij, dan is dat al signaal voldoende dat het vaak niet meer dan uitgedaagd wordt. Hè? Als je ergens weifelend ingaat, dan maak je het gevaarlijk voor jezelf.
Ja.
Het is ook de reden waarom als we met militairen ergens ingaan, dat we ook belangrijk vinden dat ze niet alleen goed zijn, maar dat ze ook gezag uitstralen. Zodat bijvoorbeeld een eenheid die nu in Uruzgan zit, die moet er ook strak bij staan. Die moet ook een reputatie hebben dat ze keihard zijn. Daar zit een deel van je bescherming in. Daar zit een deel van je veiligheid in.
Maar dat kun je niet alleen roepen. Je moet wat doen om aan te tonen dat je ook echt keihard bent.
Ja,
wat moet je dan gedaan hebben bijvoorbeeld?
Ja, maar het is niet zo dat
een voorbeeld stellen. Daar denk ik dan aan als je dat zo zegt.
Zo is het niet. Nee. Maar misschien kun je herinneren dat een tijdje terug dat Nederlandse eenheden in Uruzgan werden versterkt door de Gurkhas.
Mm-hmm.
En alleen het feit al dat de Gurkhas kwamen, merkten wij uit het radioverkeer wat we afluisterden.
Uit de koloniale verleden van de Britten. Ja. Ja.
Maar die een geweldige reputatie hadden van ijzervreters.
Ja.
En wij hoorden aan het radioverkeer wat we afluisterden van de Taliban, dat ze daar geweldig door in de indruk waren.
Mm.
En waardoor er ook heel weinig gevechtsactiviteiten zijn gebeurd ten tijde dat die Gurkhas daar waren.
Ja.
Dus het is gewoon de reputatie die je meebrengt. En het is ook altijd.
Maar die hadden ze niet voor niks natuurlijk. Die hadden ze opgebouwd in de even daarvoor. Hè?
Dat is ook zo. Maar kijk, laat ik het dan andersom zeggen. Stel dat als jij binnenkomt met een militaire eenheid en het ziet er niet uit. En het ziet er als een ongedisciplineerd zootje uit die er raar uitziet. En rare kledingstukken en ongeschoren zijn. Dan is het ook iets waardoor je tegenstander denkt van die kunnen wel aan die club.
Ja. Ben je daarom ook zo heel erg op een correct uiterlijk?
Ja.
Van militairen,
niet
geen oorbellen
daarvoor.
Bij soldaten die je uitstuurt, die samen met andere troepen iets moeten gaan doen.
Ja, maar er zijn twee redenen. Ik vind het heeft dus een betekenis in tijdens onze uitzendingen. Maar ik vind ook dat je in de samenleving die 8 miljard per jaar aan defensie besteedt, Dat je ook moet laten zien dat je ergens voor staat. Dat het ook een strakke eenheid is. En dat de mensen die 8 miljard elk jaar aan defensie toerekenen, dat ze ook een beetje trots op je kunnen zijn. Dat ze ook zeggen van nou, dat vinden we, dat is een Nederlandse defensie die er staat. En ik vond het heel slecht als er bepaalde incidenten gebeurden waar je eigenlijk een beetje voor moest schamen. Dat mocht niet gebeuren. Want dan verdwijnt ook het draagvlak voor defensie in onze samenleving. Dus ik heb er inderdaad, en niet alleen ik, ook de ondercommandanten, ook de commandanten van de marine, de landmacht en de luchtmacht met mij hebben erop gehamerd dat we ook op dat soort zaken op letten. Op discipline, op uiterlijk, op voorkomen. Hoe gaan we met elkaar om? Het Nederlandse leger kan niet de reputatie hebben van een eenheid die met de vingers niet van elkaar af kunnen blijven of waar voor dove middelen worden gebruikt.
Je doet op die affaire op die marineschip?
Er zijn een aantal incidenten geweest, niet alleen bij de marine, ook bij de andere krijgsmotelen die niet goed waren voor onze naam. Daar hebben we hard op ingegrepen om ook te laten zien dat dit gedrag is wat we niet met defensie geassocieerd willen hebben.
Ja. Dan zou ik denken dat toen je benoemd werd tot chef defensiestaf, dan later werd je chef der strijdkracht. Ik moet straks nog even helpen herinneren dat je uitlegt wat er is een belangrijk verschil. Okay. Ja. Maar in alles wat ik erover gelezen heb, heb ik dat niet goed kunnen vatten wat het nou precies betekent, het verschil. Maar het is essentieel. Maar dan had ik gedacht dat je als chef defensiestaf onmiddellijk de goedplicht terug ingevoerd had. Haarcode, of hoe moet je dat uitdrukken? Geen gezichtsmetaal, hè? Ringen, piercings, et cetera. Wat heb je niet gedaan?
Nou, het, laat ik zo zeggen. Dat zijn dingen waar we wel veel over gesproken hebben. Waar we een aantal keren dan ook tegen gewoon de wetgeving aanliepen. Het is zo dat de goedplicht is afgeschaft. Ik heb wel mijn best gedaan om uit te leggen dat als je in internationaal verband acteert, als Nederlandse luchtmacht met internationale andere legers te maken hebt, waar wel groeten tot de basis militaire fatsoensnormen hoort, dat het heel raar is dat als je als Nederland binnenkomt en je groet niet, dat wordt niet begrepen.
Nee.
Dus ik heb geprobeerd uit te leggen aan mensen dat militair groeten iets is wat niet als een vernedering moet worden gezien, maar wat gewoon als een beleefdheidsvorm moet worden gezien die we elkaar, hoe zeg je dat, gunnen.
Waarom heb je dat niet gewoon?
Ik mocht het niet.
Jij toch aan? Nee.
Maar ook bijvoorbeeld met haardracht. De rechter zegt dat haar, de lengte van het haar, iets is wat bij de persoonlijke, hoe zeg je dat?
Levensfeer hoort.
Nou ja, het is een andere kreet voor de integriteit van het lichaam. Nou ja, toen hebben we gezegd dat het mag allemaal waar zijn. Maar als je uitgezonden wordt, dan bepalen we het dus wel. Dan zie je er fatsoenlijk uit. Dan is er dus geen body piercings. Dan is er dus kort haar. Ja. En je ziet er fatsoenlijk uit. Daar kon ik het wel zeggen.
En bij vrouwen geldt dat ook?
Ja, ook.
En ook oorbellen
ook,
niet?
Ook, nou ja, zo klein dat ze niet te veel aandacht trekken, laat ik het maar zo zeggen. Ik weet niet precies wat de norm daarvoor is. Maar het is een moeilijk onderwerp geweest waarvan ik vind dat we soms wat erg veel tijd daarvoor hebben genomen.
Doorpakken ook is het woord wat ik nu aan wil komen.
Nee, maar ik ben meer dan bereid geweest om door te pakken. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan bij alcohol. Er is ook een tijd geweest dat mensen vonden dat je ook op uitzending rustig een biertje kon drinken. Ik heb dat toen het mes in gezegd en gezegd, nee, er wordt niet gedronken op uitzendingen. Met alle risico's die we lopen tijdens uitzendingen is dit een risico wat we niet hoeven te lopen.
Hmm.
En ik kan het niet uitleggen aan ouders van jonge knapen die in het buitenland bijvoorbeeld in elkaar zijn geslagen door andere dronken militairen. Dat Defensie niet voor die veiligheid van dat kind heeft kunnen zorgen.
Hmm.
En daar hebben we dus gezegd, oké, dan is er zero tolerance wat alcohol betreft, wat niet populair was.
Nee.
En vond dat het allemaal moest kunnen en dat je dat zelf wel bepaalde. Nou, daar heb ik wel doorgepakt, maar ik kon het dus niet op die gebieden waar wij in het Nederlandse juridische...
Zeg, die affaire op die boot in dat tijd, hoe heette die ook alweer, die schuit? Kom er even niet op, jij ook niet. Maar je weet wat ik bedoel.
Ja, ik weet wat ik bedoel.
Excessief gedrag, drugs, alcohol, seks. Hoe heb je erop... Schrok je daar nou echt van of dacht je, nou, eigenlijk weten we het wel?
Op een gegeven moment is er wel een bleek dat ten aanzien van bijvoorbeeld pornografische afbeeldingen op schepen. Dat was iets waar man van zei van ja, dat is nou een keer zo. En toen wij dus vrouwen ook op schepen gingen laten varen. Ja, is dat iets waar de organisatie zelf van heeft moeten zeggen. Dat doen we dus niet meer. Nou, dat is op sommige schepen, op veel schepen is dat heel goed doorgevoerd. En op een aantal schepen was dat niet zo goed doorgevoerd. En er zijn wat incidenten geweest, nogmaals niet alleen bij de marine, ook bij de andere krijgsmodellen, waarbij dingen gebeurden. Zeg van ja, maar ben je nou wel belazerd? Je blijft met je handen van elkaar af.
Ja. Is dat meer iets van de marine dan van bijvoorbeeld de landmacht?
Nee, absoluut niet. Onzin.
Doordat ze vaak langdurig op elkaar gepakt zitten op zo'n schip?
Nee, dat geloof ik niet. Nogmaals, het kwam ook op opleidingsinstituten nodig van de luchtmacht en ook van de landmacht. Maar daar waar het gebeurde, heeft Defensie terecht, vind ik, hard ingegrepen. Nogmaals, om uit te stralen, dit is niet iets wat bij Defensie hoort. Dit is niet onze reputatie, het hoort niet bij ons gedrag. Dus afgelopen.
Ja, en dat is nu ook afgelopen.
Ik hoor er niet zoveel meer van. Ik zal niet durven te zeggen dat het nooit meer voorkomt. Maar ik geloof dat ook de huidige leiding van de Defensie dat op dezelfde manier doorzet.
Ja. De muziek. We gaan zo meteen naar het laatste uur. En dan wil ik het hebben over de combinatie. Je bent voorstander van een heel duur jachtvliegtuig, de JSF. De F-35 Lightning II, hoe heet die eigenlijk. En dan bezuinigingen die er geweest zijn. Ja. En die dure operatie in Afghanistan.
Ja, oké.
Ja, en dat gaan we straks allemaal horen van generaal buitendienst Dick Berlijn. Want met hem is Ger Jochems in gesprek voor het marathoninterview. We zijn om 7 uur begonnen en we gaan nog tot 10 uur door. Dus we gaan er nu heel even uit voor Ster en Nieuws. En zijn zo dadelijk terug met het laatste uur. Blijf luisteren. Tot zo.
Dit is Radio 1.
9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In Dodewaard in Gelderland zijn ongeveer 50 huizen ontruimd wegens een gaslek. Energiebedrijf Nuon heeft het lek opgespoord en gerepareerd, maar het gevaar voor ontploffing is nog niet geweken. De bewoners van de 50 huizen zijn opgevangen in een sporthal. De politie rijdt met een geluidswagen rond om mensen te vragen geen vuurwerk af te steken en geen sigarettenpeuken op straat te gooien. Hoewel het lek is gedicht, duurt het nog een tijd voordat het gas is verdwenen. Ook moeten alle huizen goed worden gelucht. Reddingswerkers zijn in de Canadese Rocky Mountains op zoek naar 8 Canadezen op sneeuwscooters. Die werden gisteren overvallen door lawines in het gebied, 300 kilometer ten zuidwesten van Calgary. Een groep van 11 mensen uit hetzelfde dorp was met sneeuwscooters de bergen ingegaan. Eerst werden 4 rijders bedolven onder een lawine. En toen de 7 anderen te hulp schoten, kregen ook zij een lawine over zich heen. 3 mensen konden onder de sneeuwmassa vandaan komen. Bij de zoekactie naar de 8 vermiste Canadezen worden ook een helikopter en speurhonden ingezet. Op Curaçao hebben 6 mensen hun koninklijke onderscheiding teruggegeven. Ze deden dat uit protest tegen wat ze noemen het proces van rekolonisatie waar Nederland mee bezig is. Onder hen zijn enkele oud-ministers.